Als bedrijf je productiviteit verhogen dankzij automatisering, robots of andere innovatie, dat kan een heel goed idee zijn. Maar hoe zit het dan met het werkgeluk van je medewerkers? Mijn naam is Iman de Vries. In deze aflevering ga ik in gesprek met Gerard van Engelenburg, commercieel manager bij Bruil, die dankzij een 3D-betonprinter anders te werk kunnen gaan. Hoe dat werkt en welke gevolgen dat heeft voor de organisatie en de medewerkers en welke uitdagingen aan vooraf gingen, daar gaan we het over hebben in...
De Baan!
Achter mij de productielijn, tenminste als ik het zo goed noem, toch wel van de 3D-betonprinters. En voor mij zit Gerard. Gerard, welkom.
Of dankjewel.
Fijn dat ik hier mag zijn eigenlijk bij jou. Maar,
welkom bij Bruil.
Dankjewel. Kan je maar kort vertellen wat, over Bruil en wat jij daar doet?
Bruil is een familiebedrijf, inmiddels bijna 120 jaar oud. Inmiddels vierde generatie. En waarbij de huidige bedrijfsvoering is gericht op doorgeven aan de volgende generatie. Ja, daarbij staat continuïteit centraal. Bruil, en wat Bruil doet, is Bruil is een producent en leverancier van hoogwaardige beton- en morteloplossingen. Mijn eigen rol binnen Bruil, ik ben commercieel manager voor de prefab-tak. Bruil heeft een drietal divisies. Maar in ieder geval, ik ben nu aanbeland bij de prefab-tak.
Juist.
Laten we daartoe beperken.
En dan, jullie zijn dus nu ook gaan werken met 3D-betonprinters. En ik zit even achter me te kijken en ik zie grote robotarmen en ook hele grote betonnen geprinte. Ja, wat zijn het? Ik heb geen idee wat het nog zijn, maar het ziet er wel prachtig uit.
Ja, het zijn, dankjewel. Maar het zijn betonnen elementen, zoals we dat noemen, prefab elementen. Dus die maken wij hier in deze bedrijfshal. En die worden dan straks getransporteerd naar de bouwplaats. In dit geval is dat een heel groot project in Den Helder. Dat is een revitalisatie van een bekende galerijflat, zoals we die in Nederland heel veel hebben. En daar worden deze elementen voor geplaatst als verfraaiing van van de gevel.
Mooi.
Ja.
En wat maken jullie verder nog met deze printers?
Ja, dat is een vraag die misschien wel... Die we onszelf ook vaak stellen. Ja. Wat willen we en wat kunnen we er allemaal mee maken? Want dat is ook. Op dit moment zijn we ook zoekende als markt en als branche ook naar. Ja, wat kan hier eigenlijk allemaal mee? Maar je moet denken aan alle betonoplossingen. Waarbij wel. Onze payoff is vormvrijheid betaalbaar maken. Dus je ziet wel dat hier nieuwe vormen in ontstaan. Of meer rondere vormen. Dus ja, we hebben verschillende voorbeelden. We hebben in de. Dit zijn dus elementen voor in de gevel, woning- en utiliteitsbouw. Je kan in de landschapsinrichting denken aan banken en gebiedsinrichtingen. Ja. Bruggen kan je ermee maken. Maar inmiddels denken we ook een hele andere toepassing en krijgen we ook heel veel vragen waarbij we zelf niet eens aan gedacht hadden. Dus ja, de verwachting is dat deze markt heel hard gaat groeien in de komende jaren.
Ja, precies. Ja. En het is vooral architectonisch, hè, inderdaad. Dus vooral veel vormgeving. Zag ik dat goed?
Ja, voor ons wel. Maar dat is ook wel de bewuste keuze die wij gemaakt hebben al toen wij hiermee gestart zijn met deze innovatie.
Ja.
Maar het is breder dan alleen architectonisch beton.
Oh wel, oké.
Ja, het is in die zin wel echt een nieuwe productietechniek. Waarbij de oude techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van mallen, daar is dit een nieuwe techniek voor.
En nou, goed dat je het zegt, want die oude techniek, hoe deden jullie dat dan vroeger? Wat ging hier, wat is de omschakeling? Dat wil ik dan toch ook wel graag weten.
Ja, nee, terechte vraag. De omschakeling is dat tot op heden, nu nog steeds, in de productie gebruik gemaakt wordt van mallen. Dus dan een vorm waarin je de beton giet. En dat is in bijna alle sectoren, wordt dat op die manier toegepast. Toen wij hiermee begonnen, 5 jaar geleden, nee, dat zeg ik niet goed, 8 jaar geleden inmiddels, toen zijn we echt met de eerste ideeën begonnen. Toen was printing nog echt stond in de kinderschoenen. We hadden er wel eens wat van gehoord. Maar betonprinten was nog helemaal nieuw.
Ja.
Ja, toen dachten we ook, hoe kan je nou zonder mal een mooi element eruit krijgen? Dus dat is wel het bijzondere. Maar dat is dus de huidige techniek nog steeds. Een vorm maken. Als er weinig esthetische eisen gesteld worden, dan maakt die vorm niet zoveel uit. Denk aan een gebouw waar je de bekisting nog ziet zitten en een paar planken tegenaan geslagen werden.
Yes.
Maar als je een balkonplaat in een huidig appartementencomplex ziet, dan is dat prachtig glad beton.
Ja.
Maar dat is dus gevormd door een hele mooie gladde houten of stalen kist.
En waarom zou je van die manier van werken afstappen? Of waarom hebben jullie dat
juist
gedaan?
Dat is een hele brede vraag. Wij zijn ermee gestart vanuit een innovatietraject. Waarin we met elkaar gezocht hebben naar... Ja, ik noemde net het woord continuïteit al voor ons als familiebedrijf. Hoe gaan we dit bedrijf naar de volgende generatie brengen? En een van de, misschien wel dichtste bij was die mal. Inmiddels is duurzaamheid een heel belangrijk item geworden. Dat was het 8 jaar geleden ook al. Maar wij zijn zelf al, zeker al 10, 12 jaar actief op zoek naar hoe kunnen we die mal nou voorkomen. En de achterliggende reden was, puur vanuit intrinsieke motivatie, het is allemaal afval. En afval waar je ook echt niets mee kan. En nou ja, we kunnen hier geen foto's laten zien. Maar als ik dit presenteer, dan heb ik een hele mooie foto van een hele berg aan mallen liggen.
Ja.
Die we vroeger heel mooi vonden. Want dat hoe hoger die berg, hoe meer je geproduceerd had.
Ja, precies.
Maar hoe meer je pijn dat ging doen.
Ja.
Want het is echt afval wat gewoon verbrand werd.
Oh, ja.
Daar konden we niets meer mee. Dus we hebben geëxperimenteerd met zandgeprinte mallen, met wasmallen, met EPS-mallen. En helaas lukte het niet om dat economisch of kwalitatief op een goed niveau te krijgen. En vanuit dat innovatie toen kwam printing om de hoek kijken. Zou printing dan een oplossing daarvoor zijn? Dus dat is de ene kant. Dus echt vanuit duurzaamheidsgedachte, maar ook echt de droom. Stel je voor dat je een fabriek kan hebben waar je echt met veel minder mensen hetzelfde resultaat kan bereiken.
Ja.
Waarbij het doel niet is minder mensen, want de mensen staat ook bij Brel centraal. Er werken veel mensen bij ons met veel plezier, met lange dienstverbanden. Maar zoals wij in ieder geval zien, en dat zien we om ons heen, de beschikbaarheid van goede vakmensen, dat wordt echt een probleem naar de toekomst toe.
Ja, dus de stap voor jullie is eigenlijk tweeledig. Dat was duurzaamheid en dat was ook toch wel de krimpende aanbod van arbeidsmarkt, ja. Inderdaad, wat dat betreft. En hoe is deze stap tot nu toe bevallen?
De stap die is ons heel goed bevallen tot nu toe. Zij het dat het een heel lang traject is, maar dat mag ook verwacht worden van een innovatief traject. Nou, de elementen die waar je net op bedoelde, die achter ons staan, dat zijn elementen voor een groot project.
Ja.
Dus toen wij daaraan begonnen, toen hoopten wij al van nou, als er nog een paar van dat soort projecten zijn. Dus het heeft ons twee dingen gebracht. Eén, ook gelijk, het heeft ons vooruit geduwd in de ontwikkeling van deze mooie locatie waar we nu zitten. Waar we echt een hele mooie productielijn hebben. Maar het heeft ons ook wat bloed, zweet en tranen gekost om zo ver te komen. Want er zit er ook gelijk heel veel druk achter om zo'n groot project te kunnen maken.
Ja, ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd waarom jullie stappen. Maar laten we even nog een paar stapjes terug. Want vroeger maakten jullie dit met mallen. En dat was, niet wat je zegt, niet duurzaam. Maar dat was wel de manier waarop het al heel lang wel werd gedaan. En daar zaten natuurlijk ook vakmensen bij die mallen maakten, die mallen vulden. Wat zijn die mensen nu gaan doen?
Die zijn nog steeds volop aan het werk. Juist ook vanuit die gedachte, waar we net even over hadden. Er is gewoon, het is een krimpende arbeidsmarkt, maar de arbeid blijft wel. En het wordt natuurlijk nog steeds gedaan.
Ja.
Maar er is gewoon echt een tekort aan vaklieden. Dus in dit geval, we kijken hier naar een hele mooie productielijn. Maar dit is maar nog steeds een niche als het gaat om de totale productie zoals die nog traditioneel gedaan wordt. Dus daar is nog voldoende werk in.
Mm-hmm.
Dus die mensen zijn dat wel blijven doen. Maar je vraag was meer gericht op, hebben ze ander werk moeten krijgen? Is er een verschuiving plaatsgevonden? Nou, dat denk ik dus niet.
Het gaat elkaar misschien een beetje, het verloopt met elkaar waarschijnlijk.
Ik denk dat verloopt inderdaad.
Is de verwachting dat dit zich uit gaat breiden op den duur en het malle systeem wat af zal nemen wat dat betreft?
Dat denk ik echt. En met name onder druk van de werkgelegenheid.
Ja, precies.
Dat die arbeidsmarkt echt krimpend is. Maar dat is, ik noemde net dat het verwachten naar de toekomst toe. Nou, ik zie dat in onze branche, in de betonindustrie, is dat echt op dit moment al een nijpend probleem.
Ja, precies.
En dan praat ik over alle productgroepen. Ook de seriematige producten zoals kanaalplatvloeren, palen, die wij ook produceren. Daar is het echt heel erg lastig om gewoon goed productiepersoneel te krijgen.
Ja.
En daarvoor gaan we steeds verder weg. En eigenlijk vanuit Nederland, want dan heb ik het echt veelal over buitenlandse werknemers al.
En over het algemeen, bij elke vorm van innovatie, als je iets al heel lang doet op een bepaalde manier, dan zijn er altijd toch diverse groepen binnen je organisatie die daar wellicht iets van vinden. Laten we eens even afgaan, want ik ben toch gewoon een beetje benieuwd. Want we waren bij de vakmensen van vroeger. Hoe keken die aan naar deze stap?
Ja, die kijken er heel kritisch naar. Zo van, moet het apparaat dat nou over gaan nemen van ons? En besef je wel wat voor vakkennis er in mijn hoofd zit? Ik denk dat we er heel goed in de gaten hebben hoeveel vakkennis er in die hoofden zitten. Maar als ik wel eens aan dat soort mensen vraag, zit er dan een stekkertje in jouw hoofd? En kan ik die kennis die in jou zit dan overdragen aan een andere persoon? Dan krijg ik al vaak de reactie, ten eerste dat stekkertje dat zit er niet. Maar ten tweede, aan wie wil je dit overdragen? Want wie kan wat ik allemaal in mijn hoofd heb zitten? Wie kan dat nog? Waar zijn die jongens zoals vroeger die wij op konden leiden?
Ja.
Dus dan kom ik weer terug op dit eerste punt over de werkgelegenheid. Maar wat ik dan wel zeg, maar ik wil wel heel graag die kennis die in je hoofd zit, wil ik er wel uithalen. En dat is het mooie van toch weer zo'n robot. Die werkt op parameters. En die werkt gewoon op nulletjes en eentjes. Als ik dit doe, dan doe ik dat. En dat is veelal nu de huidige kopkennis in de hoofden van dat soort ervaren werknemers. Dus volgens mij moeten we die stap maken dat die kennis nu geborgd wordt, in helaas dan misschien, maar computers.
Ja, maar de eerste keer dat je zei tegen deze groep mensen, wat jullie doen, daar gaan we zo meteen een productielijn voor neerzetten en de robots gaan dat maken. Kan me niet voorstellen dat het met een heel groot applaus werd ontvangen.
Nee, dat is met Ja, nee, helemaal niet. En zoals het dan vaak begint. En het begint ook niet op die manier.
Nee.
Het begint met de gedachte ergens. Zoals wij wel eens gekscherend zeggen, alle grote innovaties beginnen in een garage. En dat is bij ons ook zo gebeurd. Het is natuurlijk ergens begonnen in een hoekje van ons bedrijf. En dat is het nog steeds, in alle open eerlijkheid. Het is een hele mooie locatie die we hier hebben.
Zeker.
Maar qua productievolume is dit ook nog steeds binnen Brel een niche. Maar wel een innovatieve niche. Dus in het begin was het nog een beetje weggestopt in een hoekje. En ja, nu wordt het wel wat meer bekendheid.
Ja.
En we hebben deze fabriek een aantal jaar geleden geopend. Ja, dan kijkt iedereen toch van, oh, dat is toch wel iets groter geworden dan wij dachten.
Ja, precies.
En inmiddels als ze nu deze elementen zien, dan is er inderdaad wordt er ook wel weer met trots naar gekeken. Van, oei, dat doen wij toch maar even als Brel zijnde.
Ja. En ik kan me ook voorstellen, los van de mensen die het elke dag zelf maken met mallen, dat er binnen een bestuur, dat er ook nog wel een beetje argwanend naar wordt gekeken. Want wat je zei, vierde generatie, dat betekent vier generaties die toch al op een bepaalde manier werk verrichten.
Ja.
Hoe neem je al deze mensen mee in zo'n richting? Ik bedoel, ik snap dat dat niet in één keer klaar lag. Het was niet dat, hey, we hebben een betonprinter, daar kunnen we wat mee. Maar je moet dat is toch best een investering. Hoe krijg je die mensen mee?
Ja, één, door gewoon echt die stappen te zetten die je vindt die nodig zijn. Nou, dat is ook een, denk ik, de rol van een bestuurder.
Mm-hmm.
Andere kant, het past ook wel echt in de traditie van Brel om, ik noemde net in het begin al, continuïteit staat voorop. En dan moet niet de sterkste overwint, niet de slimste overwint, maar degene die zich het beste aanpast.
Ja.
En dat vind ik mooi aan dit familiebedrijf. Als ik in de historie duik, ver voor mijn tijd. We waren een van de eerste die een stoomwals kochten. Dat is familiebedrijf Brel, toen wij nog in de wegenbouw zaten. We waren een van de eerste die een enorme brede spreider, asfaltspreider. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar dat heb ik me dan laten vertellen. Een asfaltspreider gekocht hebben.
Ja.
En misschien zeggen wij over 40 jaar wel van, en we waren ook de eerste die met prefabprinting begonnen. In die zin past het. Maar er zijn inderdaad investeringen voor nodig. Dus dat is echt je nek uitsteken, want dat is best veel. Om daar of meerdere jaren daarin te investeren. Dat is de ene kant. En de andere kant, hoe doe je dat? Ja, door toch denk ik wel in die garage te beginnen. En dan op een gegeven moment het doek af te halen van, jongens, dit is wel wat er staat. En hier gaan we voor.
Ja.
Ja.
En zit het dan, je zegt, zit het dan in het DNA van het bedrijf om dat dan wel te omarmen? Of moet je toch nog wel die weerstand op een of andere manier overkomen, zullen we zeggen?
Ja, die weerstand valt mee, maar er wordt vooral gekeken naar, het is een aparte business unit binnen Brel. Dus er wordt vooral gekeken vanuit een stukje gezonde concurrentie van, kijk ons het eens doen en kijk ons het eens goed doen. En jullie daar van printing, ja, moet ik nou maar zien of dat wat gaat worden.
Ja.
Dus dat geluid. Maar wat ik net al zei, als het dan toch het zover is dat we dit kunnen laten zien, dan is het ook alweer in één keer een gemeenschappelijk gevoel van, oh, dit is toch, hier zijn we toch wel trots op met elkaar. Ja.
Is jullie productiviteit dan ook met deze innovatie, is die dan omhoog gegaan?
Het is lastig te meten. In dat opzicht, ja. Zeker als je kijkt op productiviteit, dan kun je op verschillende manieren meten. Maar als je het aandeel arbeid pakt versus de elementen of de kubus beton bijvoorbeeld,
ja.
Ja, dan is het eigenlijk niet te vergelijken. Dit is letterlijk een druk op de knop en de printer gaat draaien. En je hebt één operator. Dat is niet te vergelijken met dezelfde element waar vier man omheen moeten staan. Om één, om kist te timmeren. En twee, het element de kist ook in te richten zodat die klaar is om gestort te worden. Dus ja, in dit geval, het is bijna niet te vergelijken. Dus, maar de vraag was, wordt de productiviteit verhoogd? Ja.
Ja,
gelet op arbeidskrachten zeker.
Ja, ja, precies. En ik wou het namelijk natuurlijk graag een beetje hebben over, nou ja, de innovatie en de productiviteit verhogen versus werkgeluk. En nou ja, vanuit jouw oogpunt, is het werkgeluk dan om, gaat het hiermee omhoog of omlaag of blijft het hetzelfde? Wat?
In volle overtuiging omhoog.
Ja, en waarom? Ja.
Ook dat is denk ik ook iets, een aanpassing aan de tijd. En ik gebruik wel eens een voorbeeld van mezelf. Ik ben zelf opgegroeid als klein jongetje, liep ik al met mijn vader mee op de bouw, ja, zoals het dan heet. En ik liep nog met 50 kilogram zakken een laddertje op een wankelende stijger naar boven. En toen was dat heel normaal. En was het stoer en je verdiende geld.
Mm-hmm.
Ik zou mijn zoontje nu al niet meer meenemen om dat te laten doen. Dan zou ik zeggen van, je bent je rug aan het verknallen.
Yeah.
En dit is geen verwijt naar mijn vader, want dat waren toen de omstandigheden. En nu kijken we daar anders naar. Dat heeft denk ik ook te maken met die werkgelegenheid waar we het net over hadden. Ik zie nu wel eens jonge jongens bij ons komen en dan willen ze komen werken. En dat willen ze dan wel. Maar dan zeggen we, ja, hier beginnen we om 5 uur in de ochtend. Ja, dan draaien ze om en dan gaan ze ergens anders heen.
Ja.
Ik kan ze dat niet verwijten, want er is voldoende aanbod. En datzelfde geldt voor, als je dan daar dan toch werkt, dan werk je in een hal, je zit in de beton. Het is een prachtig product als eindproduct. Maar als ik de mensen in deze productiehal vraag, zou je ook even willen gaan werken weer in de andere fabriek? Dan zeggen ze van, ja, maar hier is het wel schoon, minder lawaai. We krijgen prachtige producten, we zijn trots op ons resultaat. Dat is weer wat anders dan waar je meer resultaat haalt uit hard werken, veel uren maken in wat toch wat mindere arbeidsomstandigheden.
Ja.
Dus ik denk dat werkgeluk zeker verhoogd wordt doordat het gestructureerder is. Het is schoner, het is een geconditioneerde omgeving. Ja.
En je hoeft niet om 5 uur 's ochtends te beginnen, begrijp ik.
Ik voorzie wel dat dit veel meer een 24-uurs productie gaat worden.
Ja, precies.
Maar dan is het meer. Ja, dan ben je wel om 5 uur 's ochtends. Misschien
slecht
ook wel.
Nieuws, jongens. Ja,
maar dan mag je 's middags gewoon naar huis.
Dan mag je 's middags naar huis. Ja, ja. Okay, precies. Maar jij zegt, kijk, het werkgeluk is eigenlijk ook een beetje veranderd. En ik denk dat andere mensen vroeger misschien het werkgeluk uit andere dingen haalden. Dat was inderdaad wat je zei. Misschien hard werken, even goed je best doen, de uren maken. En dan kom je trots terug van je werk en dan had je dat toch maar gedaan. De nieuwe generatie kijkt daar toch anders tegenaan en dit past daar beter bij.
Ik denk dat het past bij deze tijd en daar hoeven we niet per se een oordeel over te vellen, want dat heb ik zelf ook wel eens bij mezelf gevoeld hoor, van kom op, je moet toch werken.
Ja.
Misschien deden wij het ook wel niet goed. Alleen voor toen wel,
ja.
Maar nu niet meer. We zeggen wel eens gekscherend bij ons, iedereen boven de 55 en iedereen onder de 30, die werkt 4 dagen. Ja, dat kan toch ook helemaal niet. Zegt mijn generatie. Waarom kan dat niet?
Ja, nou ja, we hebben er net een hele aflevering ook bij deze. Okay. Over de generatie Z hebben we erover gemaakt. Ja, oh ja. Inderdaad, over verschillende generaties en hoe die aankijken tegen werken en toch andere verwachtingen en
precies.
Andere arbeid, ethos er ook op nahouden wat dat betreft. En het ene is niet per se beter dan het andere, want je kan je toch ook wel iets voorstellen bij. Nou, 4 dagen per week is wel fijn dat je nog wat extra thuis voor je familie hebt.
Toch?
En allemaal dat soort zaken. Ja, dat snap ik heel erg goed. Maar hoe hebben jullie dat van tevoren afgewogen? Want ik denk dat het ook een vraag was van hey, kijk, er zijn minder mensen beschikbaar. Die arbeidsmarkt die krimpt. We willen nog wel in ieder geval minstens dezelfde productiviteit halen of wat dat betreft verhogen. Mm-hmm. Wisten jullie van tevoren al, hier gaat het werkgeluk van omhoog? Of is dat een mooie bijkomstigheid geworden uiteindelijk?
Dat is een goede vraag. Of dat een afweging was. Ik denk, we hebben wat hier aan ten grondslag was, wel een aantal missiepijlers die we in dezelfde tijd geformuleerd hebben. Op 1 staat, de mens staat centraal.
Mm-hmm.
Dus ja, dat heeft zeker bijgedragen aan ook het werkgeluk, lees arbeidsomstandigheden van onze werknemers. Omdat we dit ook wel voor ogen hadden, wat ik net al geschetst heb. Het is schoon, het is een geconditioneerde hal. Ja, het heeft meegedragen aan deze ontwikkeling.
Ja,
ja zeker.
Zou je dat bij toekomstige innovaties, neem je dat dan eigenlijk ook mee op die manier? Want nou ja, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat elke investering die je kan doen in een innovatie die zegt van als de productiviteit erdoor omhoog gaat, het is makkelijk te implementeren met lage investeringskosten en iedereen op je werkvloer wordt er gelukkiger van.
Mm-hmm.
Dan kan je redelijk zeggen, dat is een no-brainer. Dat gaan we gewoon lekker doen.
Ja.
Het wordt natuurlijk een beetje er komt een spanning als de productiviteit natuurlijk wel enorm omhoog kan, maar het werkgeluk enorm daalt. Is dat iets wat jullie bij innovaties meenemen? Of?
Ja, we hebben meerdere missiepijlers. En daar zit ook echt wel in hoge productiviteit. Maar zoals ik net al schets, 1, de mens staat centraal. En de andere ook, hoge productiviteit is goed. Maar bij ons staat ook centraal die continuïteit, die ik al even noemde.
Ja.
En dat is niet winstgevendheid. Winstgevendheid is nodig voor die continuïteit. Dus we kijken echt op langere termijn. Wanneer ga je dat soort investeringen wel of niet doen? En dat zal zeggen, ja, dat doet iedereen. Maar ik denk dat hier wel veel meer centraal staat dat werkelijk boven hoge productiviteit gezet wordt.
Ja. Ja,
in die volgorde. Ja. Ja.
En je hebt natuurlijk nog het financiële aspect eigenlijk van zo'n hele innovatietraject als dit.
Ja.
En je zei, nou, we zijn eigenlijk klein begonnen op de zolderkamer zo'n beetje. Was het in het begin ook een investering dat het nog in principe kon falen?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, tot zelfs een... zeker niet alleen in het begin, ook later al wel. En misschien nu nog steeds wel. Want we hebben nu prachtige projecten. Een heel groot project, dat ik net even vertelde, in Den Helder. Maar eerlijkheid gebied ook te zeggen, we hebben nog geen project van die grootte die hier achteraan gaat komen. Oftewel, de markt, ik weet ook nog niet precies of de markt al wel zo ver is om het te omarmen zoals wij dat voor ogen hebben.
Ja, precies.
Dus misschien zijn we wel te vroeg. We zien wereldwijd zeker dat die ontwikkeling zich door gaat zetten en ook heel snel. En dat gaat harder dan wij wel eens voor ogen hebben. Maar nogmaals, wij zitten hier in Nederland. En de Nederlandse markt is misschien wel conservatiever op dit terrein. Maar dat zullen we gaan zien. Dus in die zin kan de hele investering die gedaan is alsnog... dat is een vraag die we onszelf nu nog steeds stellen.
Ja.
Ja.
En heel even als tip, want de luisteren misschien nu bouwondernemers in de bouw en infra. Die willen ook gaan innoveren. En waar moet je dan volgens jou gaan beginnen?
ik ben commercieel manager.
Ja.
Begin bij de klant. Al deze, zoals wij toen hebben wij een vijftal innovaties ontwikkeld en doorontwikkeld. Ze hebben het niet allemaal gehaald, maar ze zijn allemaal gebaseerd, zoals wij dat noemen, op een klantfrictie. En dat is ook een van onze missiepijlers. We willen onze productiviteit, ons proces en ook maar ook uw proces verbeteren. Dus zoek die samenwerking. Maar ga vooral met de klant in gesprek over wat verwachten zij op langere termijn. En probeer daar een klantfrictie uit te formuleren en ga daarop innoveren.
Ja, en hetzelfde tip dan in die volgende stap, dan, want dan ben je daarmee bezig. En hoe neem je dan je organisatie, eigenlijk iedereen daarbinnen, van mogelijk bestuur tot mensen op de werkvloer mee in dat traject?
Door vooral te vertellen wat je aan het doen bent en waarom. Die openheid daarin. Maar durf ook wel stappen te zetten. Dus laat je daar zeker niet door leiden. Dat is onze ervaring. Want dan komt er niet zoveel van de grond. Ik denk dat in dit gesprek al wel aan de orde gekomen is. Dus durf wel keuzes te maken. Want dat is sowieso nodig in alle dit soort innovatieve trajecten. Die meerdere jaren duren. Dit is niet een korte termijn cyclus met een korte terugverdientijd. Dus dit zijn grote stappen. Ja. En die moet je als bestuur durven en kunnen nemen.
Maar even toch iets praktischer. Ja. Maar hoe neem je die mensen dan mee? Weet je, moet je ze, ja, dat zijn termen, moet je ze eigenaarschap geven? Of?
De meeste innovatie, en dat is bij ons ook zo, gebeurt naast de bestaande productielijn.
Ja.
Dus wij noemen dat in die tijd wel eens, dat is de change in the run. De run moet gewoon doorgaan. En dat is bij ons ook het geval geweest. Het is niet een innovatie die in de bestaande lijn gebeurt.
Ja.
En hoe neem je ze mee? Door ze het laten zien dat we dit ook aan het doen zijn en uit te leggen. En ook in gesprek te gaan met de mensen. Om daaruit ook de geluiden te filteren. Zie je het als een bedreiging of gaat het je helpen? En de mensen daarin mee te nemen. Want diezelfde mensen die allemaal met zoveel kennis al zo lang bij ons werken. Ja, die mopperen ook wel eens over. Ja, hoe gaan jullie dat nu oplossen naar de toekomst toe? Hoe zit dat dan met die werkgelegenheid? En moet ik nou nog langer door blijven werken? En dat vind ik juist mooi. Dat we zeggen, ja, daar werken we aan. Alleen niet op de manier zoals dat vroeger gedaan werd. Want dan had je allemaal jonge mensen als aanwas.
Ja.
Ja, en ze zijn er gewoon niet. En dat besef is er wel steeds meer, zie ik hoor. In de gesprekken die ik heb met onze collega's.
Ja. En heb jij nou nog een tip voor iedereen die in dezelfde stap misschien nu zit. Van wil ik gaan innoveren? Wil ik voor een hogere productiviteit? Wil ik voor meer werkgeluk? Of hoe weeg ik dat met elkaar af? Heb je daar een tip voor?
Ja, misschien de grootste tip die ik net wel even noemde al. Ga samenwerken. Want innovaties zijn heel vaak begonnen ergens in de garage, zoals ik net al even vertelde. Bij ons ook. Maar zet die garage open. En ga vooral samenwerken. Ik denk dat een van de... doe dat met je klanten. Maar ook samenwerken als branche. Pak op die manier de grote ontwikkelingen aan. Want daar liggen enorme vraagstukken op ons te wachten. In onze sector, maar ik denk in alle sectoren. En ik denk dat samenwerken daarin naar de toekomst toe echt nodig is om dat met name gericht op de krimpende arbeidsmarkt, om dat op te gaan vangen met elkaar.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, dat was hem en bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet op die volg- of abonneerknop te drukken en tot de volgende aflevering. Hoi. De baas.